woordprogramma, ja, dat doet mij dan wel heel erg denken aan zo'n woord als agenda of programma, letterlijk, algoritmisch bestuur. Weet je wel, een programma op de computer. Terwijl ondertussen zitten we natuurlijk juist in een periode waarin eigenlijk we hopen dat ze met de dominantie van het liberaal progressieve discours, dat die dominantie kan worden doorbroken.
Als het nou stormt en je zit op een schip, ja, en de ene groep zegt we moeten die kant op, en de andere groep zegt die kant op, en weer een groep en je zegt nou jongens, gaan jullie maar naar het stuurhut en zorg in ieder geval dat de motor blijft draaien en jullie zorgen dat, maar je weet eigenlijk niet meer waar je met je schip naartoe gaat, en dat is een beetje waar we nu zitten. Je weet niet waar het schip naartoe vaart.
Kinderen, jongeren beter gezegd, hè, en dan naar de volwassenheid toe, dat je die leert dansen met dat soort machten die je overnemen en die jou in staat stellen om een ander deels over te nemen. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is tijd voor het nieuws van de week van zondag 24 maart. En we zitten in vertrouwde constellatie aan tafel met Ad Verbrugge en Jelle van Maardenwijk. Ja, je bent volgens mij een week of drie hier niet geweest bij het nieuws van de week. Dus ik verwacht dat jij rijkelijk anekdotes en observaties met ons kon delen.
Oh ja, nou, er is veel te vertellen. Maar ik dacht, ik beperk me eerst eens even tot een verdrietig moment. Namelijk dat Frans de Waal is overleden.
Ja.
Een bekend wetenschapper, primatoloog. En verdrietig omdat hij toch wel een grote betekenis heeft gehad voor de wetenschap. En dat zou je kunnen samenvatten als dat iemand die grote vragen stelt, zoals wat is macht? Hoe werkt politiek? En ondertussen dat concreet uitzoekt door apen te observeren en primaten. En dat een hele carrière lang. Dagen, weken, leven lang kijken naar
apies
in kooien. En daar ook een band mee opbouwen en boeken schrijven over empathie. En dat dieren eigenlijk nog niet eens zo onderworpen zijn aan de strijd van de survival of the fittest. Maar nog meer op ons lijken dan we denken, geneigd zijn te denken. En hij is overleden, best vroeg. Maar hij is volgens mij 75 geworden. Ziet er ook echt uit als zo'n boomer met zo'n snor en zo'n aapje op zijn arm. En hij voelt het wel charmant om de In Memoriam te lezen. Ik maak er een aparte uitzending over met Gabriel van der Brink, die natuurlijk wat meer weet over de aap-mensverhouding. Maar één ding viel me op in de In Memoriam. Dat is toen Frans de Waal eenmaal bekend was als wetenschapper, toen mocht hij toch weer in Nederland ook terugkomen voor het eredoctoraat en werd hij aangesteld. Ik dacht aan de Universiteit Utrecht en in Maastricht. En toen schijnt hij gezegd te hebben, nadat hij hier was ingewerkt, van goh, het is toch wel bijzonder dat iedereen zich hier zo verplicht voelt en verplicht wordt om in het Engels te publiceren. Zou dat niet gewoon in het Nederlands moeten? Dat zo'n wetenschapper die zo internationaal werkt, en zelfs door Jordan Peterson te pas en te onpas wordt aangehaald, dus echt heel brede invloed heeft en dan toch het belang inziet van taal. En die opmerking, nou, die inspireerde me dan om toch nog even te bladeren in een van zijn boeken. En toen merkte ik ook van met hoeveel zorg hij schreef. Dus twee dingen die mij daaraan opvielen. Een wetenschapper die het grote en het kleine combineert. Grote theoretische vragen met het echte observeren van de wereld. En dan ook met zorg communiceert naar een groter publiek. Dat is toch wel ook echt bijzonder.
Ja, nou, het is een van de bekendste Nederlandse wetenschappers. Ja.
Ja. Kijk, het is ook wel een beetje raar dat hij zoveel probeert te verklaren van de mens vanuit de apenwereld. Hè? Je zou ook eens naar de engelenordening kunnen kijken, bij wijze van. Of naar typisch menselijke dingen. Tegenwoordig is het wel heel hip om de mens als dier te zien. Maar ja, het is natuurlijk ook voor zijn generatie een hele belangrijke ontdekking geweest. Om op die manier over de menselijke wereld te schrijven.
Nou ja, op zich is die link met ons lijf en het biologische, die is er natuurlijk ook gewoon. Ik moest toen jij dat net even aankondigde, wil ik wel even iets zeggen over Frans de Waal. Moest ik ook denken aan het artikel dat jij doorstuurde deze week van kinderen die we kennelijk, dus echt jonge kinderen. Een Australisch onderzoek bleek dat die een uur of drie per dag achter het scherm zitten. En daardoor allerlei blootstelling aan taal mislopen. In Nederland schijnt het ook zo te zijn dat hele jonge kinderen gewoon meer dan een uur per dag gewoon achter schermpjes zitten. Zelfs als baby. Ja. Ja, dan zie je toch wel dat onderzoek naar ook de biologische kant van ons bestaan misschien wel relevant is.
Ja. Nou ja, misschien. Het is heel aardig dat je het zegt. Want het inderdaad blijkt dat kinderen dan geloof ik al 1000 woorden minder of zo per dag gebruiken. Of iets
in die ze horen minder woorden. Er zijn minder interacties ook. Die lopen ze mis. Ja. Waardoor ze eigenlijk de context.
Maar jij komt dan wel op een heel belangrijk punt. Dat is dat namelijk wat de Grieken al wisten. Dat de mens een zoon logon egon is. Het is Frans de Waal die kijkt naar het zoon, het dier. En het soortmakende verschil is dat de mens logos heeft. Spraak. En het, of reden. Want dat is in het Grieks is logos zowel, ik denk aan logica, zowel spreken als nadenken. Dus dat heeft die dubbele betekenis. Dus mens is het redelijke dier. Nou, die logos is dan ook veel breder. Dat zie je ook bij Plato. Dat gaat ook over de manier waarop wij kijken. Hoe we schoonheid ervaren. Hoe we maat kunnen zien. En een bepaalde sensitiviteit hebben voor orde. En wat mij eigenlijk tegenstaat in die enorme opkomst van die vergelijking van mens en aap. Is eigenlijk methodologisch al twee dingen. Van hoe kijk je dus? Wat is je. Dus Heidegger heeft het begin van de 20e eeuw al heel fundamenteel geproblematiseerd. Want het heeft te maken met interpretatie. En dus met. Oftewel hermeneutiek. Dus hoe duid je datgene wat je ziet? En je zit eigenlijk met het dier met een dubbele vraagstuk. Van je ziet dus gedrag en dat leg je op een bepaalde manier uit. Dus dat waarin je bijvoorbeeld die macht als term, als woord gaat gebruiken. De vraag is of dat innerlijk bij het dier eigenlijk wel macht is. Of dat het iets anders is. Maar wij gebruiken dat woord macht. Dat is het eerste. Het tweede is dat je vervolgens van dat dier weer terug gaat naar de mens. En dan zegt, oh, wat wij doen is eigenlijk, daar zit hetzelfde grondpatroon in. En wat mij opvalt de laatste tijd, is dat de evolutionaire psychologie een enorme vlucht heeft genomen. Ook in de beschrijving van allerlei menselijke interacties. Dus niet alleen maar, laten we zeggen, de alfa-aap of de aap op de rots en zo. Hè. En dan kun je dan zie je het gedrag van de CEO is dan vergelijkbaar met de grote mensapigen. Of een bepaald slag. Ik heb me er niet verder zo in verdiept. Het gaat veel verder, want dan kijk je ook dat bijvoorbeeld dat hele, nu de man-vrouw verhouding en het hele, de sociale interactie eigenlijk ook heel sterk in evolutionaire termen wordt uitgelegd. En ook op die manier wordt beschreven van ja, de vrouw selecteert dit en ze selecteert dat. En er is een enorme populariteit van, dus ze wil eigenlijk zo hoog mogelijk in de machtsladder. Hypergamie. En heel sterk met die machtsthematiek. En je kunt je afvragen of de manier waarop wij onze menselijke relaties zijn gaan beschrijven, maar ook hoe we daarover nadenken en hoe we daarover vormgeven, hoe we die vormgeven, of dat niet zelf al heel erg door dit soort denkbeelden eigenlijk wordt bepaald. Dus dat eigenlijk we nu in een soort evolutiejargon terechtkomen. Dat als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis daarvan, in de 19e eeuw, dan ontleent Darwin dat aan Malthus. En Malthus die gaat weer terug op eigenlijk de Engelse industriesteden. Nou, Frans de Waal doet wel iets anders, hè, daar gaat het niet om. Maar je zit wel toch op dat grote vraagstuk van hoe je die mens-dier verhouding nu moet begrijpen. En of je het menselijke en datgene wat cultuur heeft gedaan, of je dat niet kwijtraakt. En of wij niet in die zin in een soort regressie zitten, waarin we onszelf ook steeds meer gaan uitleggen als dieren. Maar dan dus logos gebruiken, een rationaliteit die heel sterk dus geïnformeerd wordt door de manier waarop we eigenlijk ook die dierenwereld gaan uitleggen.
Dus wij projecteren een soort idee dat relaties uit macht bestaan op dieren en vervolgens zeggen we, kijk maar, die dieren gedragen zich ook zo en zo verkopen.
Ja, dit is eigenlijk wat, en sterker nog, en zo gaan we er zo om. Hè? Dit is wat vrouwen doen, dit is wat mannen doen en je. Ik vind het opvallend gewoon hoe er ook in sociale media de laatste jaren, en je ziet ook op TikTok en zo, een heel klimaat aan het ontstaan is, waarin eigenlijk vooral het gaat om macht tussen man en vrouw. Strijd.
Nou is het interessant dat aan de ene kant hele mooie cultuurinterpretatie, want je ziet ook dat bijvoorbeeld muziek maken, dat is dus ook op een verfijnde manier koken, dat raakt allemaal uit de mode. Dat kost te veel moeite. Ja. En men vindt het dus niet meer evident functioneel. Maar dat is dus omdat men dus al functioneel denkt.
Ja.
En terwijl het is misschien wel diep menselijk, maar het is niet iets wat zich evolutionair goed laat verklaren. En het gekke is nou, juist dat, om dan toch even een lans te breken voor Frans de Waal, dat hij nou juist dit aansnijdt in zijn boeken. Dus hij laat heel erg zien hoe juist apen al gedrag vertonen wat niet goed functionalistisch te interpreteren is. Dat maakt hem wel een interessant randfiguur, omdat hij dus ook eigenlijk de strijd aangaat met een soort goedkoop evolutionair denkkader.
Ja.
En dat is toch, er zitten allemaal andere projecties in. En ik vind die cultuurdiagnose van jou net heel mooi, hoor. Dus
het is niet zozeer een kritiek op Frans de Waal, hoor.
Het is wel interessant dus. En je kan het ook letterlijk naar de mens terughalen. Bijvoorbeeld, waarom zijn we dit gesprek aan het voeren? Dat is een verfijnde manier van de logos.
Ja.
Die eigenlijk los is van de functies van het leven. Ik bedoel, we zouden efficiëntere manieren kunnen hebben om te overleven. Of om zelfs elkaar de loef af te steken. Als je zou zeggen dat we toch in een soort battle zouden zitten. Maar we doen toch deze hogere, meer beschaafde vorm van met elkaar een dialoog gaan.
Ja.
En dat is uiteindelijk, het zou reductionistisch zijn om dat evolutionair te verklaren.
Dat
wijst er eigenlijk op dat het surplus aan betekenis, dat is eigenlijk, dat is voor een groot deel de beschavingslaag. En daar wil je dus eigenlijk andere type duidingen, voor andere hermeneutiek heb je daarvoor nodig. Die is niet meer beschikbaar. Nou ja, wij leveren hem zelf aan door het gesprek te voeren. En via imitatie denken mensen, we willen dit volgen. Maar we zijn ook wel in culturele verlegenheid geraakt op dit punt.
Absoluut.
In de zin van dat we ook sommige mooie dingen, kunnen we ook mooie architectuur, we kunnen aan onszelf niet meer goed verantwoorden waarom we het hebben.
Nee, zeker. Maar dat is dus misschien nog één ding daaraan toevoegend. Je ziet dat ook in dat hele discours. Sterk dierlijke terminologie de overhand heeft. Dus mannetjes, vrouwtjes, paring, voortplanting op die manier. Terwijl je zou kunnen zeggen, ja, de mens is natuurlijk echt degene die is een cultuurwezen. En cultuur is eigenlijk een landbouwterm. En dat heeft te maken met bloeien, heeft met je vestigen, met... En sterker nog, we spreken zelfs waar het gaat over natuurlijk het paren, over voortplanting. Dus daar zit ook iets heel plantaardigs in, waarin en de evolutie van planten, die is alweer heel anders, bijvoorbeeld, dan we gewend zijn om de dierenevolutie te begrijpen. En waarin veel meer al die afstemming op omgeving een heel belangrijke rol speelt. En samenwerking. Daar heb je overigens in dierenrijk ook wel. Maar het is even een eerste reactie. Het valt mij op. Dat ik eventjes op deze manier... Dat we op die sociale media en die man-vrouw relaties, dat heel sterk een soort machtsspel aan het worden is.
En economisch. En daarom is het ook economisch in Maltus wijs. Ja. Dus dat en ook voor een deel. Dus dat is ook echt de wording van... Er is te weinig aandacht voor. Hè? De wording van het Darwinistische denken.
Absoluut.
Dus hij haalt het... Uit een economische theorie van Maltus inspireert hem. Omdat in... En men, het is dus ook heel knap. Want hij heeft een theoretisch raamwerk. En Darwin gaat dan op die Beagle en zo. Gaat dan onderzoek doen. Maar dat theoretisch raamwerk komt dus uit... technisch-kapitalistische orde.
Ja.
Het is interessant genoeg juist...
En daar was het survival of the fittest. Daar ga ik aanpassen aan de nieuwe economische orde. Anders dan verkommer je.
Ja. Dit is even een goed moment trouwens, jongens.
Ja.
Leuk dat jullie kijken. Over de economisch-technische orde gesproken. Wordt petje aflid. En dank voor iedereen die het al is. Het is voor ons belangrijk dat er meer leden bijkomen. Dus als je het kan missen en dit leuk vindt, dan doe dat 5 of 10 euro per maand. Zoveel is het niet.
Ja,
dank.
Heel goed.
Ja,
dit even ongepland.
Ja,
ja.
Het monument in de Nederlandse wetenschapsorde. Dus dat die man die verdiende even aandacht.
Ja. Je ziet dat iemand als Peterson, zo'n heel bekende psycholoog, zo'n poppsycholoog eigenlijk, die dat is eigenlijk een jonge Jaan, maar die haalt dus ook heel veel evolutionaire biologie zijn discours binnen. En daar gaan mannen als Tate en zo gaan daarop aan. Maar iemand die dus de enerzijds
koketeert met
Dostojevski en anderzijds dus heel erg dat biologistische benadering.
Ja, als je ze alle twee hebt, dan heb je ze in ieder geval nog alle twee. Maar je merkt dat het soms doorslaat naar de ene kant. En ik denk dat het menselijke liefdesfenomeen in dat opzicht nog wat complexer is dan je vanuit dat soort termen kunt
vragen. En eerlijk gezegd andersom ook. Hè? Dus Jungiaanse commentatoren op YouTube vind ik soms ook helemaal zeg maar het spiriepad af. Dus die begrijpt het libido dan helemaal in termen van zelfontplooiing. En dan denk je ook wel van het leven gaat toch ook gewoon om seks en kinderen. Waar is dat gebleven? Dus de platheid gaat dan ook, de platte dierlijkheid gaat wel in de Jungiaanse therapie soms ook verloren. Ja, jij kijkt nu heel boos, maar...
Ik kijk helemaal niet boos. Ik vind namelijk Jungianen vaak veel te biologistisch. Maar dat
zijn de Freudianen, dat is je.
Nee, dat is niet.
Maar, okay,
dat
nou,
is
goed.
Op een andere manier.
Er zit ook een evolutionair motief in Jung, zeker in de vroege Jung.
Ja, maar dat is
absoluut. Het symbolen der Wandlung is echt helemaal...
Dat is heel historisch.
Dat is toch meer het brede libido van de ontplooiing van de ziel.
Maar wel gefaseerd. Dus je begint echt ook, maar en hij zegt alleen, ja, de mens is natuurlijk altijd al een cultuurwezen. Hè? Dus dat is heel het idee dat die seksualiteit en dat je moeder zou begeren, is een enorme reductie.
Ja.
Dat is, ik bedoel, dat ziet Jung wel al heel vroeg. De soort kan alleen maar overleven, precies omdat die libido zich gaat verplaatsen.
Ja.
En ook in de richting van volwassenheid en andere verantwoordelijkheden toe moet. Maar daar zit ook wel een soort van evolutionair
kader. Maar goed, je kan ieder ontwikkelingskader natuurlijk wel gaan lezen. Nou. Zo, hè? Dus,
we hebben nu twee keuzes. We kunnen dit uitleggen dat het toegankelijk wordt voor iedereen. Ja, of we kunnen gewoon doorgaan.
Onderschat de kijker niet.
Een deel van de kijkers vindt het ook leuk als we ze erbij houden. Maar laten we komen nog terug op dat man-vrouw verhaal. Ja, je vindt me weer een schoolmeester, dat mag. We komen nog terug op dat man-vrouw verhaal later in de uitzending. Maar laten we eerst even beginnen. Jelle, ook omdat we jou afgelopen weken natuurlijk nodig gemist hebben.
Ik vond het een leuke uitzending hoor, zonder mij. Dus,
dat is waar. Maar we willen het even over de formatie hebben. Dus deze week is natuurlijk toch een soort doorbraak geweest. Kim Putters heeft zijn eindverslag als informator gepresenteerd. Daar is over gedebatteerd.
Ja.
We leven nu vrijdag, dus gisteren is daarover in de Kamer gedebatteerd. Ze gaan met twee formatoren door, een SGP'er en een CDA. Dat is ook alweer interessant. Maar ze gaan toch het programmakabinet gaan ze nu verkennen met elkaar.
Ja.
Het is toch met de vier partijen waarmee ze al begonnen waren.
Ja, het is een... dus even reconstruerend. Vanaf de verkiezingen eerst Ronald Plasterk aan de slag gegaan met een soort preformatie. Dat was een opmerkelijke keuze, omdat het een oud PvdA'er is die ook bekend staat als een man met een...
String van Gom hadden we natuurlijk eerst
nog. Oh ja, dat ook nog ervoor, ja. Dat was wel echt
een PvdA.
Dat was een eendagsvlieg.
Ja.
Ja, die heeft het niet lang...
Dat leverde niet veel op, maar toen kwam Kim Putters. Nou, die is hier uitgebreid ook besproken en geanalyseerd. We hebben wel heel positief over hem gesproken, dat is misschien maar goed ook. Charmante man, armabele man heb jij hem genoemd. Iemand die iedereen wel kent en de neus wel één kant op kon krijgen. Wat ik heel sterk vond aan het vorige gesprek hier met Marlies en Maurice. Vond ik dat jullie benadrukten dat hij waarschijnlijk niet Kim Putters de man zou zijn die echt... verschillende stemmen bij elkaar zou kunnen krijgen, omdat hij toch coalitie sluit, maar niet echt een deuk in een bakje boot.
Ja, dus hij krijgt de mensen juist wel bij elkaar, maar hij kan die weerstand in die departementen, dat vermoedde jij al.
Dat was mijn idee, hè? Ja. Maar niet zozeer Maurice, dacht ik. Maar
Maurice die was juist wel positief over.
Dus dat vond ik wel een sterk idee van jou, zou ik dat even onthouden. Maar dus dat daar uiteindelijk ook niet een soort premierwaardige figuur uit zou komen of iemand die echt grote beslissingen zou kunnen nemen. Dus toen dacht ik al van, oh ja, dat is wel interessant, wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, en dat vermoeden werd dan op een bepaalde manier wel bewaarheid nu. Kim Putters namelijk zijn eindverslag presenteerde. En dus er toch ook twee nieuwe formateurs zijn aangemeld. Die Dijkgraaf en Van Zwol.
Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol.
Ja, en dat, die zijn nog meer door de bestuurlijke wol geverfd. En zou ik ook niet van zeggen dat ze nou zo in staat zouden moeten kunnen zijn moeilijke boodschappen te communiceren. Hoewel die laatste commissie Van Zwol rapportage over... de toekomst van Nederland in 2050 en wat dat betekent bijvoorbeeld voor migratie best prikkelend was.
Maar dit zijn formateurs.
Ja, dat is
zij zijn niet voorgedragen als premierskandidaat.
Nee, maar die bereiden dat wel voor. Die bereiden dat voor.
En ja, je kan wel zeggen dat juist op die manier weer de ruimte is ontstaan voor Kim
Putters. Ja, dat dacht ik. Dat was ook mijn associatie. Maar ik vroeg me af of ik daar heel naïef in was. Maar dat zie jij dus ook wel een beetje... Nee, dat zij zeg maar op basis inderdaad ook. Want de commissies of de rapportages waar Kim Putters in zijn eindverslag, waar Maurice vorige week inderdaad ook gewacht van maakte. Hij begint dat eindverslag gewoon met een opsomming van alle belangrijke commissies. Van Remkes tot Van Zwol. Gematigde groei.
Ja.
En al die andere rapporten. Hij haalt onder andere deze, mensen aan.
Zou je dat kunnen?
En dat zou natuurlijk, dan kun je die mensen, die vakmensen, laat je aan de slag om te formeren.
Ja.
Op inhoud. En dan ga je er zelf misschien inderdaad uiteindelijk boven zitten. Maar wat was jou? Want jij begon over...
Ik ben even aan het opbouwen. Dus nu is er dan een programmakabinet in de maak. Een interessante term. Dus weer een nieuwe notie. Die toch ook wel uitdrukking geeft aan dat het... soort van, er komt dan een coalitie rond een aantal kernideeën. En er zijn er maar heel weinig, zodat er nog heel veel open en te onderhandelen is. En aan de ene kant heeft dat iets positiefs, laat ik dat eerst maar benadrukken, omdat je dan weer echte politiek krijgt. Namelijk, dat er gaan allemaal dingen natuurlijk gebeuren in de toekomst. En je hebt maar een klein gedeelde noemer. Dus alles wat relatief nieuw is, en waar misschien ook grote beslissingen over moeten worden genomen, daar is meer overleg voor nodig. Kan de Tweede Kamer meer input, meer kritiek geven. Het is minder in beton gegoten. Dus dat is eigenlijk positief aan een kabinet dat zeg maar op, ik zou zeggen dunner ijs, maar dat op basis van minder consensus werkt. Niet alles is dichtgetimmerd.
Een hoofdlijnenakkoord.
Ja, dat is dan het positieve. Mm-hmm. Het negatieve is ook weer dat het ook weer heel erg toch een voortzetting van Rutte 4 is. Namelijk, je bent het eigenlijk bijna over niks met elkaar eens. Dus waar je het over eens kan worden, daar ga je dan op, dat is dan het ijs dat dik genoeg is om erop te schaatsen. En alle andere dingen schuif je voor je uit of naast je of negeer je. Dat is ook een risico. En een ander risico, dat dingen gebureaucratiseerd worden. En dat heeft iets te maken met dat, ook al vaker aan de orde gesteld door Ad, ook in zijn boek, van dat als dingen politiek niet benoemd worden, soms worden ze dan gewoon achter de coulissen door een nieuwe beleidsgemeenschap opgepakt. En mensen die gaan er gewoon mee aan de slag. Dus je kunt er als het ware geen beleid op maken. Bijvoorbeeld, wat moeten we nou met het Nederlands als academische taal? En als je het niet doet, dan laat je het dus over aan de beleidsgemeenschappen en de universiteiten. En dan gaat er gewoon een bepaalde koers in geslagen worden.
Nee, dus de Kamer pakt het niet op.
Ja, maar
het
wordt dat vind ik ook wel gevaarlijk in het programmakabinet. Dat bepaalde dingen dus niet gepolitiseerd worden en een beetje weggedrukt worden. En dan, dan weet je wel hoe de hazen lopen in Nederland. Dat vind ik een gevaarlijke kant ervan. En een andere gevaarlijke kant is dat waar je het dan met elkaar over eens bent, dan komt er notabene in de Kamer, de helft wordt dan gefilmd met experts. Men is daar over het algemeen best enthousiast over.
Het kabinet bedoel je?
Het kabinet. Men is daar over het algemeen best enthousiast over. Maar het gevaar is dat je dan een soort zakenkabinet, een soort, Ad spreekt in zijn boek en ook wel in deze gesprekken wel van een soort centrumloze macht. Van ja, wat verenigt het nog? Nou ja, dat dit experts zijn die ingevlogen zijn en dan de politici steunen. Ja, die gaan dan op een heidag of zo verbinding opzoeken. Maar er is natuurlijk niet een vanzelfsprekend hogere horizon waartegen bepaalde beslissingen worden afgewogen. Er is geen mogelijkheid om zeg maar normatief met elkaar af te wegen van om die en die reden reageren we nu zo op. Nee, het wordt heel erg zeg maar politiek als management. Want dat is de taal waarin je als experts met elkaar spreekt. En heel veel grotere politieke inzichten, die worden eigenlijk niet meer toegelaten in zo'n expertocratie. Dus ik zie ook wel, en dat centrumloze van Ad, die notie vind ik ook heel mooi. Want wat is dat in dit geval? Nou ja, er is geen bezielend verband, dat is duidelijk. Maar er is ook geen ideologische horizon. Dus alleen maar dat de klus geklaard moet worden, is dan wat mensen bij elkaar houdt. En dat heeft inderdaad iets centrumloos. Want wat zit er dan in het centrum? Ja, we moeten het gaan oplossen. Ja, we moeten het gaan uitvoeren. Maar dat is natuurlijk in het geval van een grote calamiteit helemaal geen. Ja, wat is dat voor horizon? Dat is geen horizon, dat is meer een houding. En maakt dat ik toch ook wel bezorgd ben over dit, zo'n programkabinet. Bovendien het woord program, ja, dat doet mij dan wel heel erg denken aan zo'n woord als agenda of programma, letterlijk, algoritmisch bestuur. Weet je wel, een programma op de computer. Dus het politieke zit ook al in de taal, zit ver te zoeken. Terwijl ondertussen zitten we natuurlijk juist in een periode waarin eigenlijk we hopen dat zeg maar, de dominantie van het liberaal progressieve discours, dat die dominantie kan worden doorbroken. Dus waar het gaat om migratie, voor een deel ook geopolitiek, hopen we eigenlijk de linkse Rutte, om maar zo te doen, D66 VVD-tandem nu stop te zetten, te parkeren op zijn minst. En dat gaat dat lukken in zo'n een programma? Ja, ik weet het niet. Dat laat niet de grote politieke herdefinitie van bepaalde kwesties toe. Bijvoorbeeld dat het in het onderwijs echt mis is en dat het over een andere boeg moet. Bijvoorbeeld dat we echt heel ver meegebogen zijn met hoe de Verenigde Staten omgaat en de NAVO met de Oekraïne. We moeten echt naar een herdefinitie van wat dit voor oorlog is en hoe we naar vrede kunnen. En die herdefinitie betekent echt een afscheid van een bepaalde taal, van bepaalde belangen. En dat gaat met een programma, dat is een onderschatting van hoe groot de politieke herdefinitie is die we nodig hebben. En dat zijn dan twee dossiers. Ik heb ook onderwijs genoemd.
Nou ja. Hoe had het dan gemoeten? Want je benoemt wat mogelijke pijnpunten. Hè? En misschien terecht. Maar hoe dan wel vanuit deze situatie?
Nou, ik denk zelf. Maar dat zijn natuurlijk ook mijn politieke idealen dan. Maar ik denk dat een gedeelde noemer zeg maar, zou liggen in een nieuw Nederland. Ik denk dat de partijen die nu zich met elkaar zouden verbinden. Een soort nieuw Nederlanderschap zouden kunnen representeren. Een soort nieuw patriotisme. Inclusief grenzen en een beschavingsoffensief. En ik denk dat in ieder geval over de as van waar sluit Nederland zich geopolitiek bij aan. En over de as van wat moeten we met migratiestromen al iets meer van een horizon geeft. En programcommissie is meer van ja, waar zijn we met elkaar eens en welke problemen gaan we oplossen. Maar je wil meer van ja, wat is nou. Ook bijvoorbeeld zo'n discussie over Unilever of ASML of Boskalis. Er zijn drie bedrijven die nu eigenlijk dreigen te vertrekken uit Nederland. Unilever gaat nu de ijsdivisie naar de beurs brengen. Dat komt de facto toch ook weer aan op een verbreking met een contract. Dat ze in ieder geval een ideeel contract dat ze aangegaan zijn toen Unilever het hoofdkantoor vertrok uit Nederland. Zeiden ze namelijk nee, er blijft wel een hele grote divisie in Nederland. Dat is nou net weer de divisie die ze nu gaan verkopen. Boskalis ook. Dat hangt aan elkaar van subsidies. Van regelingen die ze hebben gehad. Innovatieboxen waar ze van gebruik hebben gemaakt. ASML ook. Die Nederland chanteert om te verlaten als er niet enorme investeringen in Eindhoven komen. Pieter Omtzigt zegt dat het misschien iets klaar moet zijn met expats die hier al tientallen jaren wonen. 30% minder belasting betalen dan wij. Het is gewoon een schande. Pieter Omtzigt heeft helemaal gelijk dat hij dat politiseert. En wat doet Peter Wenning, ASML-CEO, die echt, 2,5 miljoen per jaar verdient. Hè?
Ja, we hebben het
Een mooi gesprek over gevoerd met Mark Heijen. Kijk dat. Ad heeft er ook een hele mooie interpretatie over gegeven, 2 weken geleden bij Nieuws van de Week.
Precies.
Maar waarom ik dit allemaal zeg, zijn ook voorbeelden van vanuit welke programbenadering zou je dit kunnen oplossen? Nou, als je zegt van de PVV, BBB, NSC, voor een deel VVD, die kunnen zich wel allemaal vinden in een soort idee van we moeten als Nederland weer politiek opstaan en bedenken van wie zijn wij eigenlijk? Daar past een industrieel programma bij, daar past een vluchtelingenprogramma bij, daar past arbeidsmigratie, dat hoort erbij, een scholings- en beschavingsprogramma. Dus ik vind dat wel, dat had ik bijvoorbeeld een heel vanzelfsprekende koers gevonden.
Maar misschien komt dat nog, hè? Want die formatie die gaat nu.
Er komt geen grote verhaal volgens mij.
Ik ben benieuwd.
Ik vind ook Kim Putters, hoe die over gerapporteerd heeft, weliswaar heel, hoe zal ik het zeggen, heel feitelijk en verstandig. Dus het is verstandig, presenteert hij allerlei onderzoeksrapporten. Maar het is niet een geïntegreerde visie, expres niet. Hij heeft eigenlijk allerlei sociale onrust, het bestaan van afgehaakten, maar toch ook het probleem rond duurzaamheid heeft hij eigenlijk meer neutraal gepresenteerd. Zoals jongens, onderschat ook niet wat voor splijtingen, wat voor breuklijnen er in Nederland lopen. En ik zou dus deze coalitie had ik ook een politisering gegund. Dit is weer de tijd, klaar met dat VVD D66 globalisme.
Mooie uitgebreide duiding. Afro, heb jij daar iets aan toe te voegen? Of heb je zelf nog een reflectie op de formatie?
We hebben het natuurlijk afgelopen week al uitvoerig over gehad. Maar ik wil even voortborduren op wat Jelle inbrengt. Het is ook een thema waar ik in mijn boek veel aandacht aan heb besteed. Daar hangt dat centrumloos natuurlijk mee samen. De affirmatie van Nederland als een politieke gemeenschap. Dus zeg je echt, ik spreek over gemeenschapsleegte. Dat is mijn irritatie ook richting delen van het bedrijfsleven. Met name een groot bedrijf. Ik denk dat MKB daar veel meer voeling mee heeft over het algemeen. Maar dat is toch een soort financieel opportunisme. Waarin eigenlijk de hele verbondenheid met een streek, met een geschiedenis, met een land als geheel, eigenlijk secundair is geworden. En dat hebben we natuurlijk precies in de jaren 80, 90 eigenlijk zien gebeuren. Met die financialisering van de economie. En wat Castel zowel noemt, die informationalisering. Dat is waarin je toch voortdurend je kennis inzet om zo efficiënt mogelijk productie- en distributieketens op te zetten. Die een wereldwijd karakter hebben, eigenlijk niet meer gebonden zijn aan een bepaalde plaats. En dat is nou ook het karakter geworden van, laten we zeggen, een elite. Om dat toch dan die term maar eens te weer eens te gebruiken. Die natuurlijk veel verder gaat dan alleen de politiek of de rechtelijke macht. Dat zit ook in het zakenleven, zit in het bankenwezen, zit in de hele juridische orde, Europa. Dus het wordt ook heel interessant, hè, waar we naartoe zullen gaan met de Europese verkiezingen. Want dit sentiment speelt natuurlijk nu in de hele westerse wereld. Dus wat zich in Nederland nu voordoet, deze spanning, dat speelt in Duitsland, dat speelt in Ierland, gaan we het zo nog even over hebben. Dat speelt in Frankrijk. Overal zie je dat die onrust er is. En dat is een reactie op een doorgeslaande globaliseringsagenda. Waar overigens ook, we hadden het over Frans de Waal, die universiteiten, zeker ook in Nederland, een hele actieve rol hebben gespeeld. Dus het is gewoon een politiek project. Dus het idee van een neutrale universiteit is in die zin volledig uit de lucht gegrepen.
Maar dit is heel goed, dit nog verder uitpakken, want mensen beseffen dat te weinig. Ja. Kijk, we spreken vaak over globalisering als een soort voldongen feit.
Ja.
Een soort van, dat is nou eenmaal een proces.
Ja, nee, het is een politiek project.
Het is een voorzetje voor jou, hè, om hem te pakken.
Nee, zeker. Dus het is natuurlijk een architectuur. Hè? Dus systeembouwers hebben dit met elkaar opgetuigd vanuit een bepaalde ideologie. En het lag mooi in het verlengde van de bevrijding van het individu. Het loskoppelen van die nationale staten. En vervolgens dus een soort economisch denken wat ook niet meer aan de natiestaat gebonden is. Nou, dat is bij uitstek vind je dat in de internationale grootbedrijven. Die hebben dat natuurlijk ook gewoon gestimuleerd. Die hebben bovendien die migratie ook heel goed kunnen gebruiken, omdat je op die wijze heel goedkope arbeidskrachten kunt aantrekken.
Dat is dus een voorbeeld van die architectuur. Dus waarom is het goedkoper om met expats te werken? Dan zou je dus zeggen van, ja, die mensen die komen hier is vraag en aanbod. Dat is dus niet zo. Ze betalen hier minder belasting dan onze eigen mensen. Dat is het. Dus als je in de architectuur van de economie zegt, kom je uit het buitenland, betaal je minder belasting. Ja, dan worden ze natuurlijk goedkoper.
Ja,
dan kan je wel legitimeren met, ja, in Nederland zijn geen techies. Dat heeft ook weer te maken met dat grote bedrijfsleven zich daar niet mee bemoeit. Als je bedrijfskunde of psychologie wil gaan studeren, dat studeert bijna iedereen in Nederland. Maar samen meer dan 50% van de studenten studeert dat. Dan heb je nog geneeskunde. Nou, dan zit je zeker ook. Waarom is dat zo? Waarom stuur je daar niet op? Hadden we veel eerder op kunnen studeren.
Ja. Nee, dat is
op sturen. Je had die technische studies goedkoper kunnen maken. Toegankelijker. Je had meer stapelaars mogelijk kunnen maken. MBO, HBO, WO. Allemaal gekund. En dan had je met eigen personeel dingen kunnen organiseren.
Maar dat is wat ik vorige keer over had. Dus het zorg dragen voor eigen kweek. Hè? En dat is cultuur.
Ja.
Dus roofbouw is overal vandaan plukken zonder dat je de bestaansvoorwaarden onderhoudt. En wij hebben eigenlijk roofbouw gepleegd. En daar zitten we dus nu mee op allerlei terreinen. En dat is dus inderdaad, dan merk je al, we hadden het over een kabinet. We zitten nu in een beschrijving van een meer bestuurscultuur thematiek.
Ja.
Die te maken heeft met een langjarig traject. En ja, wat mijn twijfel is over het geheel, is of we nu klaar zijn om inderdaad een andere koers in te slaan. Nou, bij bedrijfsleven merk je nog helemaal niet. Dus er verschijnen nu ook weer allerlei rapporten van migratie moet juist worden gestimuleerd. En dat draagt zoveel bij aan de economie. Je hoort het ook, studenten draagt zoveel bij aan de economie. Dus voortdurend, alles wordt gemobiliseerd om te laten zien, dat rapport van Van Zwol, of dat impact, die migratie, moeten we vooral niet doen. Mm. En daar zitten natuurlijk ideologieën achter en belangen achter. Nou, dat komt nauwelijks op tafel. Dat is wel waar de VVD nog aan gebonden is. Laten we dat niet vergeten, voor een deel BBB ook. Dus die zitten nu om tafel zonder dat daar een heel uitdrukkelijk idee is van oké, die kant gaan we op. Natuurlijk bij de BBB spelen er bepaalde sentimenten en belangen. Maar die hebben ook heel duidelijk die economische afwegingen vanwege hun eigen achterban. Dat geldt voor de VVD precies hetzelfde. Ja. Dus dat gaat niet 1, 2, 3 gaan ze elkaar daarop vinden. Daar ontstaat spanning. En ik denk zelf, en dat heb ik hier ook al vaker gezegd, dat je eerst echt een hele serieuze crisis moet hebben om opnieuw te zeggen, oké jongens, het is pompen of verzuipen, om maar een goed Nederlands spreekwoord te gebruiken. Nu moeten we zorgen dat we ons land overeind houden. Ja. En ik denk wel dat we in een decennium zitten waarin dat aan de orde is. Ik heb alleen nu het gevoel dat een aanzienlijk deel van onze bestuurlijke elite nog denkt dat ze er, net als ten tijde van Fortuyn, eigenlijk nog wel mee weg kunnen komen door het over de vertrouwde boeg te gooien. En denk, we moeten een beetje. Ja. Dus een beetje pappen en nat houden.
En dus de mensen die dus eigenlijk al denken dat klopt niet meer, zoals de BBB, die hebben niet het verhaal, die zitten dus ook in een programma, in een agenda, terwijl ze zouden eigenlijk ook moeten inzien dat in plaats van de slachtofferrol in te nemen over dat ze geen personeel meer kunnen vinden voor een glas- en tuinbouw, zouden ze veel meer vanuit een bepaald perspectief op Nederland ook moeten bedenken, ontstaan bij een nieuwe architectuur ook weer nieuwe kansen.
Absoluut.
Dus het is aan de ene kant zo, globalisering is geen feitelijk proces, maar is ook gewoon op allerlei manieren met geld en ideologie gesteund en is bewust. Aan de andere kant zou je een meer internationale agenda, want tegen globalisering betekent niet tegen internationalisering, hè? Dat even voor de duidelijkheid, niet achter de duiken of zo gaan zitten of zo. Kritiek op de EU betekent ook niet kritiek op Europa. Het is de bureaucratische vorm van Europa.
Of het type economie.
En hier zou je dus ook kunnen denken aan een soort Nederlanderschap, waarbij je dus ook weer opnieuw over subsidies moet nadenken. En hoe kun je regio's stimuleren om met mensen samen te werken? Opnieuw ook weer nadenken over wat doen we met de vluchtelingen die je hebt. Er zijn 1 miljoen mensen bijgekomen de afgelopen jaar. Die gaan ook niet zomaar weg. Dus je kunt echt nog wel nadenken over andere type arbeid. Maar super goedkope arbeid. Mensen in caravans laten wonen.
Dat is
de VVD D66 samenwerking.
Die lijn is wel duidelijk. Al die voorbeelden van hoe je dat op die manier zou kunnen doen. Maar kun jij ook nog even reageren op wat Ad net zegt over, er is een, dat vind ik namelijk een interessante observatie, en dan zoomen we nog iets verder uit. Er is een soort diepe crisis nodig om de neuzen uiteindelijk toch een andere kant op te krijgen. Je zou ook kunnen zeggen, in een diepe crisis, een diepe crisis verdiept zich meestal eerst nog voordat je er weer uitkomt. En we hebben nu nog het.
En we zitten nog niet echt in een crisis.
Als je een ecologische plaag hebt, dan krijg je daarna de populatie herstelt zich maar altijd op een lager niveau.
Ja, kijk, we zitten.
Lijkt me te prefereren om te
we hebben een probleem in de recente geschiedenis met. Dat heb ik ook al naar aanleiding van altijd reflecties op het begrip crisis gezegd toen bij de presentatie van zijn boek. We hebben een, dat is trouwens een inzicht wat Ad ook heeft, daar gaat het verder niet om, maar forget about it. Mijn punt is, de crisiskunde is eigenlijk al lang onderdeel van het establishment. Dus dit, in het grote klopt het, waar Abu Ghaffar is, wekst als rettende oog. Hè? Dus waar de echte shit hits the fan, daar zal ook wel een nieuwe mogelijkheid zijn om dingen af te breken, dingen op te breken. Dat zal maar wel. Maar het is allang dus door de WHO, door de ECB, door de NAVO, is dit discours, deze manier van denken, geïnternaliseerd. Crisisdenken, dat is juist iets wat je zal zien, dat de zittende machten zullen de crisis gebruiken om hun macht verder te consolideren.
De shock doctrine.
Ja, precies, van de Naomi Klein.
Ja, maar er is dus ook
dat is echt een gevaar aan het calamiteitendenken.
Wat vind jij van wat Ad zegt?
Het gevaar. Wat Ad zegt, vergis je niet, dat calamiteitendenken kan ook gebruikt worden voor een volgende geestelijke lockdown.
Ja, maar vandaar ook mijn notie gezagscrisis. Ik denk dus dat precies die institutionele omgeving die nu het crisisdenken gebruikt om iedere keer de touwtjes strakker aan te trekken. En zoals we bijvoorbeeld bij de eurocrisis is gezien, dat werkt zolang die instituties nog ervaren worden als legitiem. En echt als, en of in ieder geval nog als machtig. Hè, om het nog meer te beperken. En op het moment dat die machteloosheid wordt ervaren en de legitimiteit eigenlijk, en dan verliezen zij dus het recht op het recht, zoals ik het noem. En we zitten, in mijn optiek, in een situatie waarin dat eigenlijk groeiend is. En dat verklaart voor een deel ook de heftigheid waarmee die instituties momenteel opereren.
Ja.
Hè, dus eigenlijk, omdat ze ergens voelen dat ze uitgehold zijn geraakt. En zo'n uitslag richting PVV is een teken. Of eigenlijk de hele verkiezingsuitslag, want het speelt voor een deel ook bij Omtzigt en bij de BBB. Maar het is een teken van dat de rek eruit is. Nogmaals, dat is nog niet zo doorgebroken. En daarom krijgen we dus nu ook een soort halfbakken oplossing. Omdat er iets aan zit te komen wat men probeert ergens te temmen. Ja. En het is ook, ik begrijp dat ook wel, want je revolutie is ook niet prettig. Alleen wanneer je niet de eigenlijke problematiek adresseert, dan vrees ik dat zich alleen maar verder doorzet. En dat is ook wat ik nu zie, ook wanneer ik naar de Kamer kijk afgelopen week. En dan zie je dat er met een soort heel moralistische toon weer wordt gesproken. Eigenlijk vooral van hoe kun je nou met de PVV samenwerken. Nou, dat is een... En dat hoor je Timmermans en dat hoor je vanuit de GroenLinks-hoek natuurlijk. Dit is een heel sterk sentiment, heel moralistisch.
Ja.
Terwijl de vraag die je meteen kunt stellen, goh, hebben jullie al eens nagedacht over hoe het komt dat zo'n grote groep kiezers zich af heeft gewend? Wow. En dat komt helemaal niet aan de orde.
Tijdens dat debat wordt steeds aan Wilders gevraagd om te reflecteren op... Waarom denkt u dat u geen premier mag worden?
Ja.
Terwijl inderdaad jij nu de vraag andersom stelt. Waarom denk je dat hij zo groot geworden
is? Maar dit is jullie het vertrouwen verloren. Ja. Waarom denk je dat?
En dat is dus, dat komt ook in kleinere debatten terug. Hè? Dus als je ziet hoe men reageert op die vaccinatieweerzin nu. Dat is nieuwe vaccinatieweerzin. Dus mensen die kinkhoest en zo, die zich hun kinderen daar niet op laten vaccineren. En die worden gewoon afgemaakt in de media. Hmm. Als een soort domme honden, nepnieuws. Hoe kan je nou zo dom zijn om niet te vaccineren? Ja, dat is gewoon helemaal... Wat is dit voor rare houding? Hmm. Dat onnieuwsgierige, onbarmhartige veroordeling van mensen. Ik snap helemaal niet waarom ze er zo boos over worden.
Komt er een rapportage van iemand die naar zijn dorp is geweest. Ja,
daar komen alleen maar meer vaccinatieweigeraars van. Even los van die recente geschiedenis dat het uiteraard alles met corona te maken heeft. Maar ik snap de communicatie van zeg maar het establishment van leraren, van politici, van kranten. Ik snap die communicatiestrategie.
Nee, weet je wat het is?
Oordelend, dat is wat het is.
Weet je wat het is? Dat is precies omdat het communicatiestrategie is. Het is geen voorlichting meer. Het is niet voor niets dat woord is verdwenen. Hè? Vroeger had je voorlichters, je hebt nu communicatie-experts. Voorlichting, inlichtingen, allemaal prachtige Nederlandse woorden overigens. Die hebben plaats gemaakt voor informatie en communicatie. Maar die hebben wezenlijk andere inhoud en strekking. Kijk, communicatie is, en zo krijgen ze het ook, heel sterk gericht geraakt op eigenlijk het overbrengen van jouw boodschap bij die ander. En dat heeft een sterk manipulatief karakter gekregen. In het tijdperk van de marketing is dat eigenlijk een soort vanzelfsprekendheid geworden. Je wil een ander gewoon zorgen dat hij jouw product koopt of dat hij het gedrag gaat vertonen wat jij wil.
Nutje
of propaganda. Nou, dat staat het hele 20e eeuw vol mee. En we moeten niet denken dat we ons van propaganda hebben ontdaan. Alleen het doet zich op veel slinksere manieren voor. En ik denk dat eerlijk gezegd, Jelle refereerde er even aan. Dus voor de duidelijkheid, ik ben absoluut niet tegen vaccinaties. Hè? Maar de manier waarop in de coronacrisis met vaccinatie is omgegaan. Het type voorlichting, nee, communicatie wat daar heeft plaatsgevonden, heeft natuurlijk wel degelijk ook kwaad bloed gezet. Hè? Laten we dat niet vergeten. En er zijn natuurlijk overal ook mensen die hebben gezien dat bepaalde beloften die werden gedaan, dat die helemaal niet zijn waargemaakt. Met al die boosters, dat het eigenlijk geen normaal vaccin was. Dat er toch opa en oma wel degelijk ook corona kregen. Dat kinderen zelfs soms klachten kregen. Dat er in families ook wel mensen zijn geweest die ernstige schade hebben opgelopen. En men onderschat dat gewoon van mond op mond gaat. En dat het niet de waarheid spreken. Dus op het niveau van infocratie, om met Byung-Chul Han te spreken. Ik ben daar veel minder Hij meent dat dat een gesloten systeem is. Ik ben daar veel minder van overtuigd. Ik denk dat het wantrouwen wat daardoor opkomt bij het publiek, dat alleen maar verder groeit. En dat dus die problematiek die we hebben gezien, ook rond corona, dat die ook weer doorwerkt in die weigerachtigheid rond kinkhoest, terwijl natuurlijk hele zinvolle vaccinaties zijn, ook voor kinderen. En alleen, je hebt door ongedifferentieerd gewoon zo'n campagne uit te rollen, zoals rond corona, heb je denk ik de argwaan alleen maar versterkt.
Ja, en
bij in ieder geval een deel van het publiek.
Ja. Laten we proberen de discussie iets te versmallen. Ik wil één draadje nog oppakken voordat we naar Ierland gaan. Ad, jij schetst net eigenlijk naar aanleiding van Jelle's beschouwing op wat er informatie aan de hand is, dat programma. En jij zegt, ja, zo'n programma dat dekt inderdaad, dat is eigenlijk niet een manier om zo'n crisis, of de moeilijke situatie waar we in zitten, het hoofd te bieden. Die crisis zal zich nog verdiepen.
Ja.
Dat is eigenlijk een soort, ja, het hangt in de lucht. Je plukt het uit de lucht en je geeft daar woorden aan van, ja, wat gebeurt daar. Dat is denk ik een redelijk geslaagd.
Maar het is eigenlijk simpel. Hè? Als het nou stormt en je zit op een schip. Ja, en de ene groep zegt we moeten die kant op. En de andere groep zegt die kant op. En weer een groep en je zegt, nou jongens, gaan jullie maar naar de stuurhut. En zorg in ieder geval dat de motor blijft draaien. Jullie zorgen dat. Maar je weet eigenlijk niet meer waar je met je schip naartoe gaat. En dat is een beetje waar we nu zitten. Je weet niet waar het schip naartoe vaart.
En ondertussen, dat is nog een belangrijk probleem, is er dus heel veel kritiek op de koersloosheid, moralistische kritiek van de zittende machten.
Maar dat gaan we weer diagnosticeren.
Nee, maar dat is heel belangrijk om dat te diagnosticeren, want ik wil nog even op terugkomen dat het gevaar van een revolutie heeft alles te maken met dat je elkaar dus verkettert en heel erg tegenover komt te staan. Dus het is niet alleen een koersloos schip. Het is ook een koersloos schip in een zee waarin allemaal kleine bootjes aan het aanvallen zijn. Het is best wel heftig eigenlijk.
De muiterij ligt dus
maar,
crisis,
op de loer. Maar goed, ik denk dat dus ook bij, in ieder geval bij een deeltje wellicht van de Nederlandse establishment wel degelijk leeft, dat beseft. En dat ze dat toch om die reden, en dat zie je ook in de keuze voor die formateurs, toch ook wel ernaar streven om dat geluid van die kiezers ergens terug te laten komen in een nieuw kabinet. Dus dat vind ik in dat opzicht hoopgevend.
Ja.
Of dat gaat lukken is een tweede, maar daarom vond ik de reactie toch van een deel van de oppositie ook echt slap. Dat men voortdurend met een moralistische reactie komt, maar niet zich afvraagt, wat hebben wij nou eigenlijk fout gedaan? Dat voor heeft gezorgd dat mensen zo massaal hierop hebben gestemd.
Ja,
en daar moeten we dus iets aan doen.
Met als fonkelend dieptepunt een Frans Timmermans, ja, die Frans als oppositieleider dan Geert Wilders vergelijkt. Of zijn fractiegenoten vergelijkt met minions.
Minions en zo, dat is ja.
Maar goed, met als hoogtepunt dus Kim Putters, die probeert de boel bij elkaar te houden en daar ook redelijk in slaagt.
Nee, maar goed, een deel van het appel richting een oplossing is dus wat jij net zegt. Wat staat er eigenlijk boven dat programma?
En ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat was meer wat
en anderzijds, hoe reageert de oppositie daarop? Ja. En denkt die daarin mee? En dan hebben we toch iets van een richting waarin jullie
oplossing zijn. Je zou jezelf af kunnen vragen of wij op dit moment eigenlijk wel het gevoel hebben dat we één schip zijn. Dat is misschien... Zitten we eigenlijk wel met elkaar in hetzelfde schuil?
Dan kom je dus weer bij dat Nederlanderschap uit.
Ja, wil ik ook naar een soort oplossing altijd toch toebewegen. Omdat op een gegeven moment word je wakker en dan is er ergens toch is er een steekpartijtje zoals toen in Ierland.
Ja.
En dan staan opeens een aantal steden in de fik. En daar wil je toch vandaan blijven. Dus vandaar dat het fijn is om toch nog iets van een richting mee te geven.
Nou ja, ik denk dat Ad wel een goede intuïtie heeft in die calamiteit. Als er echt een crisis is, dan is het wel duidelijk naar wie je kijkt. Dan is het niet Europapa, maar dan kijk je gewoon naar de buren en uiteindelijk naar Nederland. En daar houdt het op. Een echt probleem. Dus een economisch verwoestende crisis of zo. Ja, dan moet je dan met elkaar uitkomen.
Ja.
En dan is het weer duidelijk. Oké, we wonen hier allemaal. Ja, het is allemaal in puin.
Dus het is trouwens heel interessant dat je dat zegt. Want op dit moment zie je dus dat centrale banken over de wereld vrij massaal goud aan het inkopen zijn. China overigens is veruit de grootste inmiddels. En goud is natuurlijk echt altijd een afdekking bij een grote systeemcrisis.
Mm.
Maar je ziet het her en der, ook in Europa overigens wel. Maar dat heeft ook wel te maken, denk ik, met toch de instabiele geopolitieke situatie. De onduidelijkheid over de toekomst van de dollar, de rol van het Westen. Maar ook de euro zelf, denk ik, op termijn. En dan zijn centrale banken die een beetje vooruitkijken, er in ieder geval op gebrand om hun nationale systeem overeind te gaan houden.
Ja, ze zijn dollars aan dumpen en goud aan het inslaan.
Ja, dat is wat je ziet gebeuren. Ja, dat is met name ook in Azië. En dat heeft natuurlijk, daar moeten we een keer een andere uitzending aan wijden, denk ik. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met ook toch het eigenaardige beleid wat ook wordt gevoerd weer rond de financiële positie van Rusland. Hè? Dat ze nu de rente over het bevroren kapitaal van Rusland gaan gebruiken om wapens in te kopen voor Oekraïne. Ja, het zijn natuurlijk ook een soort halfslachtige, halfbakken. Betaal het dan uit eigen zakken, wees genereus en zeg het. Nee, we gaan het ook nog door een soort slimme financiële truc de Russen zelf laten betalen. Maar het betekent dus ook dat, nog even los van het morele oordeel wat je erover hebt, hè, want ik denk het zou nobeler zijn als je het dan echt uit eigen zakken betaalt, maar die betrouwbaarheid als in internationaal betalingsverkeer, die neemt natuurlijk navinant af en dat hebben we gezien. En dan zie je al dat China en met de BRICS, hè, met India, met Brazilië. Dus dit eigenlijk al één front aan het vormen is. Dat een aanzienlijk deel van de niet-westerse wereld sympathie heeft. Of op zijn minst een twijfels heeft bij de koers die het Westen inslaat. En dan niet zomaar zich solidair mee verklaart. En dan in die omstandigheden ga je dit uithalen. Denk je, oh wacht even. Ja, dus als ik een toekomstprobleem heb met Westen. Dan kunnen ze dit dus met me gaan doen. Hmm. Dus die hele dominantie van de westerse wereld, waar het gaat om de financiële de geldstromen.
En de geldinfrastructuur.
En de infrastructuur, het SWIFT-systeem enzovoort. Dat staat natuurlijk steeds meer ter discussie. En dan zie je, dus ook met die, en je ziet de goudprijs ook enorm stijgen. Dat die inderdaad, die nationale banken, die zijn op dit moment toch op maatregelen aan het treffen. Die in die richting wijzen. En dat is fascinerend. En eigenlijk uit te tekenen. En ik heb nog steeds. Je weet, ik trek heel vaak de vergelijking met de crisis van Athene in de vijfde eeuw. Omdat ik dat ook zo sprekend vind dat wij zijn niet in staat onszelf te relativeren en een verlies te nemen. Ja, en bij de Grieken was dat dus precies in de tragedie van de Oedipus bijvoorbeeld. Het kenmerk van de staat waarin een mens kan verkeren. En dit in dit geval ook Athene verkeerde. Hubris, hè, dus dat is overmoed, maar bruteheid. Dat je grenzen overgaat die kwaad bloed zetten. Zodat je je vijandschap oproept eigenlijk. Hè, dat je de wraakgodinnen oproept. Kwaad bloed, prachtige Nederlandse uitdrukking ook. Dat wordt gezet en dat gaat door. Hubris en ater, dus verblinding. Dus verblinding over dat wat je aan het doen bent. En dat is niet een moralistische aangelegenheid. Dat is ook binnen het mondiale krachtenveld waarbinnen je beweegt. En daar zouden we het eigenlijk in de politiek over moeten hebben.
Ja. En dat is dus weer het probleem met het programma. Dit staat allemaal niet in het programma. Dus we doen net alsof de agenda van het Westen, dat het helemaal niet zoveel met Nederland te maken heeft. Ja. Het is allemaal geoutsourced naar Brussel. Onze eigen premier, die wilde waarschijnlijk ook.
Asiel en migratie en stikstof staan bovenaan het lijstje van Kim Putters. Hè. Dus op zijn bureaucratische manier.
Binnen de perken. Ja. Binnen de perken. Ja. Hij zal echt vragen moeten afzeggen.
We hebben het over geopolitiek en de veranderende krachtsverhoudingen daarin. En dat is een heel ander verhaal. En wat je dan op dit moment ziet plaatsvinden. En ik denk, en we grijpen nu naar die internationale instituties, dat zie je. Europa en de NAVO, die trekken helemaal in elkaar. Dat was ook een mooie boodschap van Jeffrey Sachs. Hè. Dat zie je natuurlijk. Het Europa is een soort de NAVO geworden. En ondertussen miskennen we hoezeer dat systeem ook zelf een deel van het probleem kan zijn.
Ja.
Dus en dat is dat wat Jelle zo even over doemde, dat een crisis dan een manier wordt om het systeem juist sterker te maken en ook wordt aangewend door het systeem.
Maar dus volgens mij zijn we rond op dit thema. Jullie reageren steeds op elkaar. En het is interessant, maar laten we doorgaan met
dat
Ierland.
Dat is van de Nieuws van de Wijk.
Zeker. Zeker, maar
de leermeester wil door.
uiteindelijk hebben we het dan, hebben het dan alleen over het programma gehad, terwijl er nog zoveel meer te bespreken valt. En ook wel in het verlengde, we wilden het over Ierland wilden het nog even hebben. We hebben niet zo heel veel tijd meer.
Maar het past eigenlijk allemaal wel bij elkaar. We hebben wel uitstapjes gemaakt, maar het past wel bij elkaar.
Nou, in Ierland, zeker.
In Ierland
is de vlam natuurlijk in de pan gegaan een tijdje geleden. Dat is hier ook al wel besproken.
Ja.
Maar afgelopen week is de premier van Ierland is opgestapt. Toch direct volgend op een klinkende nederlaag bij een dubbel referendum. Dat ging over een wijziging van de grondwet. Enerzijds zou daar de rol van het gezin als hoeksteen van de samenleving op een andere manier verwoord worden. Waar volgens links dan te weinig aandacht was voor nieuwe vormen. En voor rechts de angst voor polygamie en driehoeksrelaties en dergelijke dan weer.
Maar wel de positie van de vrouw en de definitie van de vrouw ook. Hè?
Ja, en dat was de tweede poot was de manier waarop de staat, zeg maar, de koopkracht of van de vrouw op peil.
Positie van de vrouw binnen het gezin.
Ja, de staat zou moeten garanderen.
Maar ook dat de vrouw, in biologische zin, hè, belangrijk. Ja. Ja,
dat de vrouw die positie zou kunnen behouden als in haar taak thuis eigenlijk. Zoiets stond er nog in de grondwet. En nou ja, ik geloof dat 74 en 67% zijn die twee voorstellen om die passage te wijzigen zijn afgewezen. En nu heeft de premier de eer aan zichzelf gehouden en het veld geruimd. Dat is dan ook wel weer een teken. Ik verwacht dat jullie toch een beetje die kant op willen. Hè? Dat de verbinding met wat het volk eigenlijk wil. Dat je een dubbel referendum uitschrijft. Dat je daar eigenlijk een soort halfslachtige campagne op voert. En dat het vervolgens toch met grote getalen en overigens een zeer kleine opkomst van de hand gewezen wordt.
Ja, modernisering was het, hè, van de grondwet. Dat woord gebruiken ze dan ook altijd. Hè. Modernisering heeft altijd toch het idee van vooruitgang. Als je iets moderniseert, dan wordt het beter. We hebben ook modernisering van de wet van het universitair bestuur gehad in de jaren 90. Dat was een einde van de democratie, maar het was wel een modernisering. Het was een vooruitgang. Ja, zo zie je dat woord modernisering echt wordt gebruikt van iets is ouderwets, is eigenlijk gedateerd. En dit ging over die oude familiestructuur is gedateerd. Nou, even los wat je daarvan vindt, is natuurlijk inderdaad, met name die uitslag natuurlijk heel interessant. En dat deze premier zeer vooruitstrevend was. Hè? Zelf ook een homofiel was. Hè?
Homoseksueel.
Homoseksueel. Sorry, dat mag ik niet zeggen. Nee, sorry. Dat is de oude bewoording. Homoseksueel. Op zich dus tolerant eigenlijk in dit. Maar die heeft de stap toch voorwaarts gezet. En eigenlijk een beetje in lijn van de Europese ontwikkelingen een vernieuwingsagenda, moderniseringsagenda door willen voeren.
En het homohuwelijk heeft hij er wel doorheen gekregen.
Ja, ja, nee,
dus daar
zeker.
Zit de weerstand van de bevolking dus niet.
Nee. Dus hij wilde nog een stap verder gaan. En dan is het toch wel interessant om te zien dat je kennelijk dus het contact verliest met een aanzienlijk deel van je bevolking. Het is misschien ook zo gespind, hè, als een soort van woke-achtige transformatie, die dan niet wordt geslikt door de bevolking. Maar wat natuurlijk wel aangeeft, is zeker bij zo'n uitslag, is hoe die in dit geval de beleidsmakers en dit deel van de politiek in ieder geval is losgezongen van wat er gewoon leeft dan onder mensen. En dat is natuurlijk iets wat we veel breder zien. Mm-hmm. In dat opzicht is een referendum, denk ik ook, kan ook heel heilzaam werken. Dus het is ook een misschien ook wel een reden te meer om wat zaken die toch heel duidelijk ook van een morele aard zijn, wanneer die is aan een bevolking worden voorgelegd.
Er was nog een ander nieuwsfeitje deze week. Misschien valt dat er wel mee te verbinden. Dat toch de wetgeving in Nederland op het gebied van seksueel geweld aangepast is. Dus dat er bij verkrachtings- en aanrandingszaken geen dwang meer hoeft te worden aangetoond. Maar dat het genoeg zou zijn om te bewijzen dat er geen instemming was. Hè? Dus, en dat kan dan de vorm hebben van een verbale afwijzing van nee, ik wil dit niet. Dat kan ook een fysieke afhoudende houding zijn. Hè? Dus, hey, ga weg. Maar het kan ook bevriezen zijn. Dus dat wordt nu expliciet in de wet opgenomen. Dus los van de verbinding van de regering met het volk, zit er ook nog wel een thema in dat er in heel Europa en in Amerika op een andere manier naar man-vrouw verhouding wordt gekeken. En dat dat ook in de wet nu zijn beslag krijgt.
Ja, kijk, het is net als met die bangalijst kritiek.
Was dat die studentenvereniging?
Ja, die nu geen subsidie meer krijgen van de Universiteit Utrecht. Ik denk wel dat je een onderscheid moet blijven maken tussen, ik ben zelf ook vader van 3 kinderen. En ik merk ook dat bepaalde conservatieve oerwijsheid van mijn opa's en vader en schoonvader, die ben ik ook wel door het ouderschap meer gaan
waarderen.
Ja. Zeker. Dus ook als ik hoor soms hoe vrouwen bijvoorbeeld in de trein aangesproken worden of versierd worden in het café. Kijk, ik was zelf nooit zo. En ik heb ook nooit te klagen gehad wat dat betreft over vrouwen. Zou ik maar zeggen. Dus ik kan ook niet helemaal inschatten hoe moeilijk het soms is om zonder te zitten.
Waarom heb je dan toch kinderen nodig om tot dit verlichte inzicht te komen dat het niet leuk is als vrouwen op straat worden negatief worden bejegend of seksueel worden?
Ik zal het zo meteen aan elkaar verbinden. Wat ik wilde zeggen is meer van, er lopen inderdaad veel klootzakken rond. En ik heb dat nooit zo beseft. In dat soort kringen zit ik ook niet. Ik heb het zelf ook nooit echt nodig gehad dat ik geforceerd moest gaan kussen of wat dan ook met een vrouw. Maar ik ken inmiddels ken ik toch wel meerdere vrouwen die mij dat verhaal hebben verteld. Ben ik zelf ook erg van geschrokken. Dus ik ben niet van de woke-kritiek op dit punt. En ik vind ook die bangalijsten bijvoorbeeld. Ja, in mijn studententijd was het ook wel zo dat je daar grappen over maakte. Maar in de zin van, heb je een one-night stand gehad of zo? Ja, ik achteraf bezien, ik deed dat zelf al nooit. Ik kon dat ook niet. Ik vind het niet, voor mij is er geen klik mogelijk met iemand, met een vrouw op één avond. Dus ik heb dat wel eens geprobeerd, maar dat liep op niks uit, zeg maar. Ik dacht, dat ligt een beetje aan mij. Ik had het ook wel stoer gevonden als ik had dat gekund. Daar gaat het dan verder niet om. Maar ik zag toen ook wel jongens.
Gevoelige jongen is het daar.
Nee, maar iemand die het stoer vindt om met iemand een one-night stand te hebben, vind ik helemaal niet zo gevoelig. Maar
uiteindelijk is die land.
Ten diepste, zijn gevoel is anders dan zijn opvatting over vrouwen.
Mijn lijf draagt wijsheid in. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het ook wel eens goed is om gewoon je leven ervaring te hebben. Toch met iemand dat je aangetrokken voelt dat je niet meteen gaat trouwen. Dus ik ben ook niet zo conservatief. Maar laten we die discussie apart, of tenzij je er verder op in wil gaan. Wat ik wil zeggen is meer, die bangalijsten, ik kan er ook gewoon van kotsen als ik het lees. Dus ik vind dat niet woke, die kritiek. Ik denk dat het slaat ook nergens op. Maar gewoon mee kappen. En dat is hetzelfde als met die vrouw.
Wie heeft die woke kritiek hier gehad? Of?
Nee, maar dat zinkt ook rond op het internet. Dat is hetzelfde als dat vrouwen nu meer beschermd worden door wetgeving. Ja. Ook wanneer ze niet helemaal kunnen bewijzen dat mannen te snel gaan in grensoverschrijdend gedrag. Daar denk ik dus ook van. Ja. Het is jammer dat het zo is. Maar er lopen gewoon te veel gasten rond die ook misbruik maken van vrouwen. Dus dan is dit maar zo. Ik vind dat eigenlijk wel getuigen van gezond verstand. Dat wil ik meer zeggen. Dat laat onverlet dat de emancipatieagenda die doorschiet van bescherming naar het overstijgen van geslachtelijkheid, dan het spelen en het propageren van omgang met gender en genderfluiditeit, dat ik daar ook enorm van schrik en dat ik die ere heel goed begrijp. Dus met andere woorden, emancipatie en feminisme 1 en 2.0, daar kan ik heel goed inkomen. Maar waar ze nu mee bezig zijn, laten we op de basisschool eens al lekker gaan graven in het alfabet. En kijken van welke letter bij jou past en of je niet misschien ook een jongen wil worden. Ja, dat is volkomen doorgedraaid. Maar de basale ophoging van eisen die we aan met name jongens, met name dronken jongens in de trein enzovoort en op de dansvloer en op sociale media stellen. Ja, ik kan er niks aan doen, het is nodig. Dus ik vind het wel best wel een gezond verstand getuigen.
Ad, wat vond jij van deze wetswijziging?
Ik vind het een troebel discussie worden. Ik vind het wel mooi dat bij Jelle sentimenten loskomen die toch blijk geven van zijn ridderhart. Hè? Dat hij eigenlijk zijn vrouw en kinderen wil beschermen. Vind ik wel mooi. Dat hoort ook zo. Dus dat is natuurlijk uitstekend. Daar heb ik geen moeite mee. Alleen, ik zou het niet meteen allemaal aan woken zo koppelen. Volgens mij is dat heel verwarrend. We hebben het natuurlijk al veel eerder over gehad. Dat hele idee van hoffelijkheid en cultuur in de omgang van man en vrouw. Eigenlijk verdwijnt dat geldt ook in de richting van vrouwen, richting mannen overigens.
Ja.
En bij mannen manifesteert het zich dan meer in geweld. Maar bij vrouwen kan het zich op heel andere manieren weer manoeuvreren. Het is niet de man is slecht, de vrouw is goed. Ik geloof dat ze zijn allebei, zijn ze goed en slecht. En de een wat meer dan de ander. En we hebben de vrouwen uit het zich dan weer op andere manieren.
Begin van deze uitzending had je het over de biologistische kijk op de strijd tussen man en vrouw.
Ik denk dat we wel. En ik denk ook niet dat dat biologistisch is. Ik denk dat dat waar we in zitten, dat dat een bepaalde vorm van... Ik spreek al met mijn essay Zinloos Geweld, ooit in 2000 was dat over cultuurverlies. En dit vind ik typisch over zo'n voorbeeld. Het is ook een vorm van zinloos geweld. Dus het is een soort botheid die intreedt. En een mens kan veel dieper vallen dan het dier, zegt Aristoteles. Ja, en ik kan hoger stijgen dan het dier. Hij kan tot God en hij kan tot monster worden.
Ja, wij kunnen de toekomst zien.
Heilig
en kunnen wij
en monsters.
Kwaad.
Heilig en monsters.
Wij kunnen het kwaad doen omdat wij de toekomst kunnen plannen.
Je kan ook niet zeggen van nou, dit is dan dierlijk of zo. Nee, wij kunnen veel dieper dalen dan het dier. Daarom hebben we Auschwitz. Een dier heeft dat niet gehad. Dus we kunnen ook in onze perversiteit dingen gaan doen. Die inderdaad heel. En we kunnen gewoontes ontwikkelen. Ook in onze in de omgang met vrouwen. Die je bij een dier helemaal niet ziet.
Maar dit is dan heel zwaar uitgedrukt. Ook meer neutraler uitgedrukt. Van vrouwen moeten ook leren om natuurlijk om te gaan. Incasseren, terugreageren op mannen. Het heeft ook te maken met een combinatie van verleiding en passiviteit. Die de communicatie. Dat woord weer. Interactie. De verbinding
relatie.
Tussen. De relatie. Dank je. Die de relatie tussen man en vrouw op onbekend terrein verstoort. Hè? Dus ook cultuur.
Ja, nee, absoluut.
Dus het gaat niet alleen om de diepe zakken.
Een vrouw het hof maken. Ja. Dat gevoel dat zie je bij dieren ook. Ja. Hè? Dan gaat een vrouw het hof maken.
Of een jongen niet krenken als hij iets doet.
Ja, en dan ook niet willen vernederen en uitlokken. Er kan ook heel veel sadisme in zitten. Eindeloos je likes willen van het vriendje dat jou waardeert. Maar en naar je toe trekken en dan toch niet meegaan. Maar er zitten ook allerlei kwaadaardige trekken aan. Hè? Dus we moeten niet gaan doen. En ik vind dat heel ongelukkig aan de type discussie. Dat al die mannen zo. Nee, die vrouwen zijn ook op hun manier, denk ik, bezig. En kennen ook hun eigen kwaadaardigheid daarin. Nee, het heeft alleen een andere vorm. En vaak minder gewelddadig. Want mannen zijn nou eenmaal gewelddadig. Alleen het kan psychisch minstens zo gewelddadig zijn.
Hoe verbind je dit met die...
Traumatiserend, overigens. Hè? Ja. Dus laten we dat echt niet vergeten.
Mars de mes heeft.
Ja. Ik geef altijd de gelegenheid om dat te verbinden met die weg.
Hey, nou, we zijn in gesprek hier, we bemoeien je mee.
Nou, waar ik me mee bemoei.
Een beetje hoffelijk blijven. Maar...
Jij laat je het woord gewoon niet ontnemen. Daar moet je wat ridderlijker in worden misschien.
Nu inderdaad die wetgeving. Kijk, ik begrijp... De hele vraag is natuurlijk, hoe begrijp je dwang? Dus als je zegt, zonder dwang. Als het echt zonder dwang is... waar wil je dan eigenlijk precies het bezwaar tegen? Dan kun je zeggen, ja, maar het is dus niet uit eigen wil. Ja, maar als ik nou verleid word, het kenmerk van verleiding is bijvoorbeeld dat ik iets doe waarvan ik later misschien zou kunnen denken, jeetje, dat wou ik helemaal niet, maar ik ben verleid. Ja. Dat is de duivel verleid. Dus een verleider zal altijd de wil van een ander gaan bewerken. Of dat hij geen weerstand meer biedt. En dat die ander denkt, ik ga mee. En dan kun je met terugwerkkracht zeggen,
spijt.
Ik heb spijt. Maar dat je spijt hebt... Het betekent niet dat wat er gebeurde tegen jouw wil was. Ja, dat is dus op dat moment. Dus het wordt, ik vind dus het gevaar, je moet dat, het is namelijk al een Aristotelische term. Die draait rond vrijwilligheid en onvrijwilligheid. Boek 3 van de ethica Nicomachea heeft die heel ver geëxerceerd.
Dwang.
Ja, dwang, BI. Dus het is eigenlijk onder dwang. Dus dat ik echt, en je zult, kijk. Je zit op de een of andere manier toch, in mijn ogen, dat beginsel recht moeten doen. En als je dat loslaat, dan vind ik het heel vaag worden. Dus ik vind het gewoon vaag worden. En daarmee, dus als jij het nou hebt over die bevriezing.
Ja, dat wilde ik inderdaad inbrengen. Want dat is natuurlijk een punt wat wel jouw notie van verleiding en dergelijke uitdaagt. In de zin dat als een man een vrouw aanraakt op een manier die ze niet wil. Sommige vrouwen bevriezen gewoon. En die kunnen niet meer vanuit juist het niet willen. Dus dat is een heel andere situatie.
Maar even voor de duidelijkheid. Waar dat je in de discotheek komt en iemand raakt je aan en dan lig je ermee in bed.
Nee. Iemand die jou gewoon... Je staat in de discotheek. En een man die komt bij je staan en die pakt je in je kruis. En je denkt, wat is dit? En die man die gaat er gewoon mee door. En je durft je bevriezen.
Dat is natuurlijk een in dit geval schending van de lichamelijke integriteit.
Ja, maar dan is het toch goed dat er wetgeving is die daar...
Maar we hadden het toch over verkrachting?
Nee, ook aanranding. Dit is aanranding.
Ja, dat
of eigenlijk, of dit wordt ook al verkrachting genoemd, maar... Nee, hier gaat die
okay,
gaat
ja, ja.
Nee, maar kijk,
dit is aanranding.
Dat mag je relativeren.
Nee. Ja. Dus even voor het. Dus als je het over. Wanneer iemand mij zomaar een klap geeft. Dan heb ik er ook niet een toestemming toe gegeven. Hè? Dus dit is, vind ik, een dwang. Dit is met geweld. Dit is niet. Er is geen. Want je gaat namelijk de lichamelijke integriteit aantasten.
Ja, maar kijk, ik pak jouw armen vast en ik grijp je in je kruis. Is iets anders dan ik grijp je plotseling zonder dat jij dat wil in je kruis.
Ja, maar daar
jij
gaat deze wet niet over.
Dit is precies het soort situaties waar het vaak in dit soort zaken over gaat.
Ja, maar dan is het dus gewoon de schending van de lichamelijke integriteit.
Ja, oké, maar daar ben jij dus ook.
Dat is altijd al strafbaar.
Nee, okay, maar dan
je denkt toch niet dat je nu een vrouw gewoon bij de kruis kan pakken dat niet strafbaar is? Daarvoor werd deze wet niet aangepakt.
Nee, ik denk dat Ad net op de goede lijn zat. Kijk, het probleem ontstaat meer. En ook de nieuwe wetgeving gaat daar misschien niet veel in oplossen. Het kan natuurlijk zo zijn dat je met elkaar in bed belandt. Hè, en dan moet je consent geven. Zoals dat dan.
Ja, dat is waar we naartoe bewegen.
En het ingewikkelde wordt dan zometeen. Je kan natuurlijk best leuke tijd hebben. Drankje, met meisje mee naar boven. Je belandt in bed. En dan kan ze natuurlijk of jij spijt krijgen. Maar als je dan al consent gegeven hebt en je ligt dan met elkaar in bed, dan zeggen eigenlijk alle codes dat het wel kan. En ik denk dat dit soort situaties best wel veel voorkomen. Want veel liefde of veel seks ontstaat natuurlijk uit de half vriendschappelijke flirts. Het zou ook wel, als we meer inzetten op jongens, praat erover met elkaar. Wat is bevriezen? Als je daar meer gevoel voor hebt met elkaar en het normaal wordt dat je het wordt misschien heel concreet, maar je kan iets meer je best doen aan elkaar om te vragen of je het nog wel of leuk en lekker vindt, dan zijn denk ik heel veel problemen op te lossen. Echt. En de andere kant is namelijk dat je moet ook niet naïef erin zijn als je er niet over blijft praten, ook als vrouw. Ja, als je meegaat drankje erin boven. En als een jongen je dan vasthoudt en die grijpt in je kruis en je hebt hem een biertje op. Ja, wat denk je dan dat je boven gaat doen? Dus het is ook een beetje dom van zowel man als vrouw. Om op enig moment ga je grenzen over. Hè? Dus dat je moet dat praten en dat aanvoelen, dat blijft heel belangrijk. Maar ook zeker als broer, als vriend, als vader. Moet je ze ook blijven uitleggen. Van kijk uit, als je gaat schuivelen met die jongen en je staat achter hem te dansen. En het wordt dan een soort vrijende pose. Ja, het kan natuurlijk.
De wetgever heeft het kennelijk nodig gevonden om de wetgeving aan te scherpen.
Nee, maar ik probeer dus te zeggen dat we niet dat wettische denken. Dat is niet de oplossing.
Dat is een goed.
Het is sowieso cultuur.
Je moet er wakker over blijven. Vooral als vrouw, maar ook als man.
Mm-hmm. Nee, maar het begint natuurlijk met cultuur. Dus in wat voor situaties ga je jezelf brengen? Waar je merkt dat wij gaan uit van autonome personen die zelfstandig beslissingen nemen. Nou, ik zei, we hadden het net over de marketing. Die is er helemaal op gericht dat we dat in de kern niet zijn. Dat we dus dingen doen, dat is zelfs ons met onze telefoon, dat we allemaal dingen doen. En waar we niet heel uitdrukkelijk een toestemming geven, maar dat we meegaan, dat we verleid worden, dat we meebuigen, dat we... Nou, zo, dat geldt ook in het leven. Dus daarom gaf ik het voorbeeld van zo even. Van ja, zomaar bevriezen. Nee, je komt in een situatie. En daar zijn dan gewoon allerlei stappen aan vooraf. Hè? Ja. Dus in heel veel gevallen.
Vaak wel.
Ja. Hè? In heel veel gevallen. En dan kun je natuurlijk wel nadien zeggen van ja, maar wacht, heb je uitdrukkelijk gevraagd? Hè? Of er een penetratie plaats mocht vinden.
Jezus.
En dan kun je zeggen, ja, nee, maar ik heb ja, dit was toch wel heb ik wel zo gevraagd. Maar ja, maar is er echt instemming gegeven daarmee? Ja, ja instemming. Ja, het was misschien niet echt, maar ja, ze waren gewoon. Ja, maar dat. Kijk, en dan kom je op een heel lastig terrein. Dan kan iemand wel denken, ja, wilde ik dat nou eigenlijk wel? Of nee, ik was bang om nog weg te gaan. Of hij was zo. En daar moet je eigenlijk allemaal niet in komen. Want je komt op een goed moment in een sfeer. En dat zie je bij geweld, maar dat zie je rond erotiek. En dan moet je maar kijken naar films van David Lynch. Wanneer je mensen te zeer op dat punt brengt, dan gaan andere machten het gewoon overnemen. En ik ga dus niet, ga geen kerels goed praten die vrouwen verkrachten. Maar er ontstaan helemaal niet. En ik vind ook dat je moet leren beheersen. Dat zal ik ook maar mijn eigen kinderen geef ik dat mee. Weet je, dat is een heel belangrijk onderdeel. Maar laten we wel reëel zijn. Dus er komen vage situaties. En ik ben bang dat hier toch ook weer de zoveelste, als het ware, juridische context wordt gecreëerd. Hmm. Waarin de man het eigenlijk al op voorhand op achterstand komt te staan. En waarbij ik overigens wel degelijk zeg, ook bij die degene die dat doen en die opgespoord en gestraft worden, helemaal terecht. Daar gaat het niet om. Maar er is ook een soort klimaat van ja, ik heb eigenlijk spijt, wou het eigenlijk niet. Ja, weet je, hele troebele situaties waarbij de rekening kan worden neergelegd.
Ja.
En dat is dan eigenlijk de dader. En dan denk je, ja, maar dan komen we wel in een hele... Het is al vaak zo verkrampt tussen man en vrouw. En het is al, we hebben die cultuur nodig in plaats van juridische orders en strafmaatregelen. Dat is hem.
Nou, met zoiets als begeerte of lust moet je ook, of romantiek, een sfeer, moet je ook eigenlijk. Je wil eigenlijk dat je kinderen, jongeren beter gezegd, hè, en dan naar de volwassenheid toe, dat je die leert dansen met dat soort machten die je overnemen. Tuurlijk. En die jou in staat stellen om een andere deels over te nemen.
Tuurlijk.
En die hele dans en de hele in cultuur gebrachte omgang daarmee.
Ja, als je veel gedronken hebt. Ja. Mijn eigen dochter, gewoon niet met een man die je niet, waar je niks meer wil. Als je veel gedronken hebt, in een bed liggen. Ga er ook niet. Doe dat nou helemaal niet.
Een goede stelregel.
Nee, je moet sowieso met iemand in bed gaan liggen waar je niet mee naar bed wil.
Nee, dat
zou onze dochters graag afgaan. Als je dat
allemaal heel onverstandig.
Ja, dat is
heel onverstandig.
Niet met iemand in bed gaan liggen als je niet mee naar bed wil. Ja, dat
bedoel, er was ook een tijd dat je gewoon met een vrouw nog in bed kon liggen zonder dat er dan meteen ook een idee was, nu gaat er ook seks plaatsvinden. Hè? Dat je gewoon vriendinnen kon hebben als man.
Dit is nou even een... Ja, dat was... Ja,
hebben jullie dat nooit gedaan? Nee, dat je gewoon met een vrouw een nacht doorbracht in een bed en dat er gewoon niks gebeurde? Dat je gewoon vrienden was? Dat kan toch ook?
Ja, nou goed, Rogier, maar het gaat er hier om.
We constateren de kijkers even.
Jij begint over penetratie, jij voor one night stands. En dan begin ik gewoon over vriendschappelijk de nacht doorbrengen met kleren aan. En dat is opeens belachelijk.
Dit zeggen we in een context waarin er een wetsartikel is geformuleerd. Omdat er kennelijk daar allerlei problemen zich voordoen in erotische situaties.
En dat is een serieus probleem. En daarom hebben we
het en ik denk dat je vooral moet inzetten op bewustwording en het vinden van gemeenschappelijke vorm. Dan dat je denkt dat je dit juridisch gaat oplossen.
En dat waar altijd bezig wil ik nog een keer benadrukken. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat we geneigd zijn, cultureel zeker, zeg maar links-progressieve mensen, iets meer geneigd te denken dat de man de actor is en de vrouw iets ondergaat. En dat is niet zo. In veel ondergaan zit activiteit.
Absoluut.
Als je met een jongen de slaapkamer ingaat. Als een jongen met jou flirt en je gaat mee met bepaalde metaforen. Ja, dat is ook, weet je wel. Je kan ook een klap ontvangen en terugbuigen. Je kan ook iemand die maakt wat, je maakt een grapje terug op een manier dat je duidelijk maakt stop. Je kan in paniek raken en je beledigt.
En nee,
je
we
kan
gaan ook... boven niet meer wat drinken. Ik ga gewoon naar huis.
Ja.
Ja, een pleidooi voor het soms gewoon naar huis gaan. Heren, we zijn ernstig door de tijd heen. Ja. Dank voor dit levendig gesprek. Jullie hadden veel nood op jullie zang. Dat wordt gewaardeerd. Wat ook gewaardeerd wordt, is dat u alweer gekeken heeft. Mocht u ons kanaal nou interessant vinden, kijk vooral nog even de video met Jeffrey Sachs, waarvan net gelach gemaakt is. En voor de rest zien we u graag volgende week weer terug. Bedankt voor het kijken en nog een fijne zondag.